Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Marty Paardenkoper. Zij is HR-manager bij Zilveren Kruis Achmea en Martin van Beek. Ook hij werkt bij Zilveren Kruis. En ze houden zich allebei bezig met inclusiviteit. Een van de favoriete onderwerpen van People Power. Daar zijn er wel meerdere van. Daar moet ik eerlijk in zijn. Maar dit is wel echt wel een van de dingen die ik heel belangrijk vind. Met hem praten we over dat inclusieve werkgeverschap, over denken in mogelijkheden, talent en beperking. En de paradox van inclusiviteit. Nou, daar ben ik heel benieuwd naar wat er dan uit gaat komen. Wij kwamen ze eigenlijk tegen in de media. We dachten, die moeten we uitnodigen. Want ze zijn een mooi voorbeeld van inclusief werkgeverschap. Het klantcontactteam van het Zilveren Kruis. Een van de teams die ze hebben, want ze hebben er nogal wat. Die bestaat uit 15 mensen met een gehoorbeperking. Normale mensen zeggen dan doven en slechthorenden. Daar gaan we met ze over praten. Hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Waar ze tegenaan zijn gelopen. Wat er werkt en ook wat er niet werkt. En we eindigen deze aflevering met een column van Rick van Baren. Dat wordt nog spannend, want die is terug aan het rijden uit Frankrijk van vakantie. Dus ik hoop dat ze de Fransen hun gsm-mast een beetje goed neer hebben gezet. En we gaan hem vragen over hoe zorg je er nou voor dat medewerkers die zich zouden moeten ontwikkelen, en dat zijn we allemaal stiekem, dat ze ook daadwerkelijk opleidingen en dergelijke gaan volgen. Nou, dat hoor je allemaal in dit uur van People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Een werkomgeving waar medewerkers met een beperking volledig tot hun recht komen. Ja, dat is prachtig natuurlijk. Hè? En dat was het doel wat Zilveren Kruis voor haar ogen had een aantal jaar geleden. En ze begonnen met een team van doven en slechthorenden. En dat doen ze met succes. Want inmiddels is het team uitgebreid tot 15 collega's met diverse beperkingen. En we hebben Marty Paardenkoper en Martin van Beek in de studio. Welkom allebei. Wat leuk dat jullie er zijn.
Ja, leuk.
Marty, jij bent de HR-manager van Zilveren Kruis, van de hele organisatie. Hoeveel mensen werken daar?
Ja, dat varieert een beetje gedurende het jaar. Want wij hebben natuurlijk onze piek in het eind van het jaar zitten. Dus onze klanten, maar ook andere nog niet klanten, kunnen de laatste 6 weken van het jaar wisselen van zorgverzekeraar. Dus dan hebben we nog wel een paar 100 man extra op ons klantcontactcentrum zitten. Dus het varieert een beetje tussen de 2.500 en 3.000 medewerkers.
Jeetje, dat zijn er nogal wat. En wanneer was nou het moment dat je dacht, we moeten daarmee, ik wil daarmee aan de slag. Die participatie, inclusiviteit, geef het een naampje. Hè, we kansen bieden aan mensen met een beperking. Wanneer was dat moment, Marty?
Nou, gelukkig is Zilveren Kruis een bedrijf wat al langer en al jarenlang bezig is met ook mensen met een beperking een kans te geven op regulier werk. Maar ik zat eigenlijk aan de lunchtafel met Esther Verstraten, die op dat moment in mijn team bezig was om zelf uit een periode van ziekte te kijken wat ze, hoe ze een nieuwe balans kon vinden. En toen hadden we het over inclusiviteit. En toen zei ze, eigenlijk moet je er altijd naar streven om mensen gewoon op te nemen in reguliere afdelingen. En toen zei ik, dat is een hele mooie benadering, maar misschien sluit je daar ook wel doelgroepen mee uit. En zo kwamen we eigenlijk pratenderwijs op 2 groepen die wij konden bedenken, die je daarmee eigenlijk nog verder op afstand zet. De eerste groep was een groep mensen die door energetische of misschien door angststoornis of wat dan ook eigenlijk hun huis niet uit kunnen komen. Dan is het wel heel moeilijk om echt onderdeel van een afdeling te zijn. En de tweede groep waar we op kwamen, waren dus medewerkers die slechthorend of doof zijn. Waarvan we zeiden, je kunt eigenlijk niet van een gewone afdeling verwachten dat ze een doof iemand opnemen. Tenminste, ik kon me niet zo 1, 2, 3 voorstellen hoe dat dan zou moeten werken. Mm-hmm. En toen zei ik eigenlijk gekscherend, of je zet gewoon een heel team met mensen met eenzelfde type beperking neer. Want dan loont het om te gaan investeren in aangepast opleidingsmateriaal. Een teamleider die en eventueel gebarentaal spreekt en ook de link naar de auditieve wereld is. Dus zo zijn we eigenlijk op het idee gekomen. En dan heb je ook nog wel iemand in de business nodig die zo gek is om ruimte te maken om daarmee aan de slag te gaan. En zo is het eigenlijk begonnen.
Ja. Ja. En wat jullie nu doen is dat er is een team, een speciaal team. En die doet vooral het afhandelen van vragen die je via chat doet. Hè? Nou, dat ziet iedereen tegenwoordig natuurlijk. Hè? Als je op een website zit, dan komt er gelijk zo'n dingetje. Hallo, kunnen we u helpen? En als je dan zegt ja, dan kom je bij het team uit waar Martin volgens mij ook in zit. Hè? Martin,
ja.
Jij zit in dat team.
Nou, ik ben een kartrekker geweest van dat team. Dus ik ben degene die de nieuwe mensen gehaald heeft. En eigenlijk alle achtergrondzaken ook heeft moeten regelen.
Okay.
Om het goed op orde te krijgen. Ik ben een jaar een teamleider geweest van het team. En nu heb ik het goed kunnen overdragen aan een reguliere teamleider. Om maar even zo te noemen.
Yeah. Ja. Je bent zelf, ik hoor het overigens bijna niet aan je. Maar je bent zelf slechthorend.
Klopt. Ja.
Jongs
af aan, rechtsdoof, links vooral verlies in de lage tonen en middentonen. Heb 10 dagen op een doofschool gezeten. Toen stuurden ze me terug naar regulier onderwijs. Zeiden ze, nou ja, het is mis met de oortjes, maar tussen de oortjes is het veel te goed om hier te zitten. Zodoende heb ik mijn weg gevonden in regulier onderwijs, hbo-opleiding gedaan. En eigenlijk gewoon hele mooie stappen al gehad in mijn carrière.
Ja, wauw. Hey, en Marty zei net van nou, ik heb onderdeel van een tussen aanstekens gewoon reguliere afdeling, dat is ingewikkeld. Waar moeten mensen rekening bij houden bij als ze werken met mensen met een gehoorbeperking?
Je ziet eigenlijk een gemene delen, niet zozeer alleen bij mensen met een gehoorbeperking, maar iedereen met een beperking. En dat zit hem vooral in de energie en de balans. Veel mensen moeten daar nog een zoektocht in starten zodra ze beginnen bij ons op de werkvloer. En daar moet je ze wel wat bij gaan helpen. Bij slechthorenden zie je ook wel dat ze wat last hebben gauw van de rumoerige omgeving en akoestiek. En vergaderen is altijd wel een uitdaging. En daarvoor gebruiken wij dan een schrijftolk. Het is een tolk die meeschrijft wat er gezegd wordt. En dan kunnen we meelezen op een groot scherm.
Okay.
Ik gebruik hem zelf ook als ik gewoon een vergadering heb met collega's. Als het meer dan 4 of 5 wordt, dan wordt het te lastig voor mij om alles te volgen.
Ja.
Ja.
En dit gaat zo prima, toch?
Gaat dan prima. Ja,
ja, maar nu zijn we eigenlijk met z'n drietjes. Er zitten wel meer mensen in de studio, maar die zeggen niks. Dus dat Klopt. Scheelt.
Ja, zeker.
Hey, als je nou kijkt naar dat team hè, wat bij jullie werkt, hoe ziet zo'n werkdag eruit? Beschrijf eens hoe dat in zijn werk gaat. Waar komen ze binnen?
Het is wel een kantoortuin, om maar even zo te noemen. Dus het is een open omgeving. Bij ons in Leiden, we zitten in Leiden, zitten we met zo'n, denk 200 man bij elkaar. Met een stuk of 12 teams uit mijn hoofd. Iedereen heeft zijn eigen vlek binnen deze open plan. Dus daar kun je gewoon een plekje pakken. Iedereen heeft zijn eigen laptop. Thuiswerken is ook een optie. Dat zie je ook wel dat ze vaak doen. En je komt binnen. Je begint gewoon lekker. En daarnaast hebben we 3 keer per week een staande vergadering met elkaar. Waarbij we even kruisbestuiven met elkaar. Met de schrijftolk erbij dus. Mm. Ook even in te checken. Hoe voel je? Hoe gaat het? Het babbeltje tussendoor, dat zie je wat minder. Dat zie je vooral via de chat uiteindelijk. De chatten met elkaar wat makkelijker is dan constant gekwek met elkaar.
Ja.
Maar verder eigenlijk gewoon als ieder ander team. Geen spannende dingen. Voor mij in ieder geval niet. Nee.
En begonnen als gedachte, we gaan doof en slechthorende mensen gaan we uitnodigen. Ja. Die gaan we bij elkaar zetten, want die kunnen prima chatten. Denk nog wel beter dan dat wij dat kunnen, want dat zijn ze ook veel meer gewend. Kan ik me zo voorstellen.
Klopt.
Maar nu ook allerlei andere mensen erbij. Het is diverser geworden.
Ja, dus sinds ik denk 2 maanden hebben we nu gezegd iedereen is welkom met een arbeidsbeperking. Dus we hebben ook mensen die slecht zien. Mensen die een weeffoutje in hun hersenen hebben. Mensen die spierziekte of een spieruitdaging hebben, laat ik het zo noemen. En juist dat versterkt elkaar op een hele mooie manier. Zoals ik al zei, dus vooral die energiebalans is vaak een uitdaging. Hoe verdeel je energie over de dag, laat staan over de week? Wat staat de ideale balans in? En we hebben een WhatsApp-groep. Soms is het gewoon 6 WhatsAppjes per dag. Omdat ze elkaar gewoon zo inspireren en helpen. En dat is gewoon gaaf om te zien.
Ja, nou denk ik. Daar zit dus iemand die doof is. Ja. Die verstaat helemaal niks.
Ja, dat... Nou, niet echt doof.
Niet echt, bijna.
Zijn slechthorend. Sommigen hebben een cochleair implantaat. Dat betekent dat je een soort elektronisch gehoor hebt. En die kunnen vaak ook wel weer goed lip lezen als het 1-op-1 contact is.
Ja. Ja. Ja, maar je hebt dus mensen die slecht horen en mensen die slecht zien.
Ja.
En die gaan met elkaar communiceren.
Ja.
Hoe ziet dat eruit?
Soms onhandig. Maar weet je, het mag ook onhandig zijn. Wees daar ook weer niet bang voor. Dat zie je wel. Je moet even uit je comfortzone komen soms. En helemaal in het begin. Je moet even aftasten met elkaar.
Ja.
Dat gaat inmiddels prima.
Ja. Ja. Ik heb zelf zeer slecht horende collega en een blinde collega gehad. En dat was altijd ook wel hilarisch. We hebben ook zoveel lol gehad. Omdat ja, de een zei, ik ben zo blij dat ik niet doof ben. Want die was helemaal weg van muziek en speelde fantastisch piano. Echt zo'n doorsnee blinde, weet je. Zoals iedereen die ziet. Hè? Zo'n man die ook gewoon op gehoor alles kon spelen. We hadden ook een piano overigens op kantoor staan. Maar andersom zei Pascal, mijn dove collega, die zei, ik ben zo blij dat ik niet blind ben. Dat lijkt me vreselijk. En die gesprekken zijn dan zo geweldig. En terwijl jij als buitenstaander denkt, ja, ik ben blij dat ik het allebei niet heb. Maar dat gaat dus over en weer.
Ja.
En dat vind ik straks wel interessant om straks even met jullie over te hebben. Wat zo'n afdeling, die dan misschien wel in een eigen kantoortuin of in ieder geval hun eigen vlekken hebben. Maar wat dat dan doet met de rest van de organisatie. Dus dat hoor je straks.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
In de studio hebben we Martin Paardenkoper en Martin. Martin van Beek, toch? Ja, ja. Goh, ik heb het goed onthouden. Dat valt nog niet mee zo vlak na de vakantie. We hebben het over hun initiatief om inclusief organiseren. In de organisatie te krijgen. En eigenlijk, ja, Martin, jij gaf net al aan, ja, inclusief hebben wij er toch een beetje voor gekozen om het exclusief te doen. Om mensen een baan te bieden, ja, die echt bij ze past. Jullie werken met dove en slechthorende mensen die jullie op de chatafdeling, de chat klantencontacten uit laten voeren. En daar zijn jullie gewoon best wel streng in ook.
Klopt.
Ja.
Ja.
Jullie zeggen gewoon, er moet wel gewoon gepresteerd worden.
Dat kan niet anders, want klanten die vragen stellen aan ons, dat gaat natuurlijk over iets wat voor klanten super belangrijk is. Namelijk dingen die met hun zorg en gezondheid te maken hebben. Dus een aantal dingen kun je geen compromis opsluiten. En dat is aan de ene kant hoe die klant de dienstverlening van ons beleeft. Het maakt die klant niet uit wie het levert, maar het moet gewoon goed zijn. Dus kwalitatief goed en naar tevredenheid van klanten. Daar doen we absoluut geen concessies op. Als vervolgens betekent dat sommige medewerkers wat langer de tijd nodig hebben om een antwoord te formuleren. Ja, daar zijn we wel soepeler in. Hoewel we ook daar wel zeggen, op het moment dat we zien dat iemand structureel gewoon wat minder productief is. Oftewel wat minder snel mails beantwoordt dan een gemiddelde medewerker uit het team of buiten het team. Ja, als dat structureel is, dan gaan we toch kijken of het dat aanleiding is om het salaris ook aan te passen naar beneden. Ja, dat klinkt misschien heel hard en misschien niet zo sociaal. Maar ik denk dat het tegenovergestelde waar is.
Nou, ik ben heel benieuwd waarom.
Ja, ja. Ja, omdat uiteindelijk geloof ik dat je langdurig werk hebt op het moment dat je ook verdient wat je aan bijdrage kunt leveren. En op het moment dat het subsidiebanen worden, en daar hebben we natuurlijk heel veel initiatieven van gezien, en heeft ook Achmea tot vorig jaar ervaring mee opgedaan. En dat het dan toch een beetje, ik noem het toch maar even spek- en bonenbanen blijven. Met het risico dat als het even spannend wordt of het financieel tegen zit, ja, dat dan ook weer de eerste banen zijn die gaan sneuvelen. Terwijl op het moment dat jij gewoon waarde levert, dan ben je ook van waarde voor het bedrijf. Ook op het moment dat het economisch wat minder zou gaan. Dus dat is de reden dat we dat doen. En dat kan in sommige gevallen betekenen dat die medewerker misschien aanvullend nog iets van uitkering of een andere voorziening kan aanspreken. En daarmee denken we dat dat gewoon veel duurzamer is dan andere manieren.
En wat zie je, want jullie zijn nu een tijdje bezig met dat team. Martin heeft het team opgebouwd voor een deel en begeleid. En die doet ondertussen ook weer wat anders. Wat zie je gebeuren met de mensen die in dat team zitten? Blijven die allemaal gewoon lekker doen wat ze doen? Vinden ze het leuk? Of verdwijnen ze weer? Gaan ze allemaal gewoon weer de uitkering in? Of misschien zijn ze ondertussen de CEO geworden? Wat gebeurt er, Marty?
Ja, we zijn gaandeweg ook beter geworden in het voortraject. Dus we hebben ook in de eerste groep wel gemerkt dat het soms ook gewoon niet goed ging. Want het is best wel heel complex werk. Want je denkt misschien, ja, klantcontact. Maar in de zorgverzekering, dat is echt een hele complexe materie. Dus wij hebben eigenlijk gewoon veel kenniswerkers. En dat zijn zij ook.
En hoe komt dat? Waarom is het zo lastig?
De inhoud is gewoon complex en heel veelzijdig. En een klant wil je eigenlijk gewoon in de mail krijgen of in de chat en in één keer goed helpen. Dan moet je gewoon best wel een hele brede kennis hebben. En ook wel heel breed begrip van alles wat er met zorgverzekeringen en een PGB en zorg in natura. Nou ja, dat zijn allemaal hele complexe zaken.
Want ze gaan vragen stellen, is mijn maagverkleining, zit die in het pakket?
Ja, dat zit in de categorie eenvoudige vragen.
Ja, oh.
Moeilijker is het van, goh, hoe zit dat met mijn eigen bijdrage in relatie tot het eigen risico? En hoe ver is die dan? En wat, nou ja, dat zijn wat financiëlere vragen. Tot aan vragen van, goh, waar kan ik het beste terecht voor een bepaalde specifieke behandeling bij mij in de buurt?
Okay.
Dus het is een heel breed palet. En we hebben in het begin ook wel gemerkt dat we bijvoorbeeld een paar collega's hadden op mbo-niveau. Wat net moet kunnen in dit werk. Maar dat je toch ziet dat je soms wat moet compenseren voor iets wat lastiger voor je is. En dat met name die collega's het toch echt wel heel lastig hebben gehad. En het ook niet allemaal hebben gered. Dus we hebben in de lichtingen daarna gekeken van, ja, we moeten eigenlijk dat werk- en denkniveau toch wat opkrikken. Omdat dat gewoon de kans op slagen gewoon veel, veel groter maakt voor deze doelgroep. En hebben we eigenlijk veel meer gekeken van, ja, en hoe kunnen we die groep dus wel uitbreiden? Dus Martin noemde al wat voorbeelden. Maar we hebben ook bijvoorbeeld een paar collega's met een spraakbeperking of stotteren of anderszins. Ja, dat kan ook heel belemmerend zijn in een reguliere werkomgeving. En heel veel van de voorzieningen kunnen dan ook voor die groep weer werken. Dus wat doen ze? Ja, inmiddels zijn we zover dat een aantal van deze mensen ook gewoon kunnen doorstromen naar andere klantcontactteams, die ook voor een deel wel mail en chat doen. Kunnen ook doorstromen naar andere functies. Daar zijn nu een enkeling is daar nu over in gesprek. Dat hebben we feitelijk nog niet gerealiseerd. Kijk even naar Martin.
Alleen andere klantcontactteams, maar iemand die doorstroomt naar de webcare. Iemand die doorstroomt naar het Engelse team, bijvoorbeeld het Engelstalige klantcontact doen.
Ja. Okay. Maar we zien ook wel dat een aantal collega's zeggen, ik blijf eigenlijk wel graag in dit team. Omdat wat het natuurlijk onderscheidend maakt, is dat er heel veel ruimte is en erkenning is van de beperking die er ook gewoon is. Mm-hmm. Dus we zeggen, dus, dat is een van onze slogans van, ja, erken de beperking, want dat geeft ruimte voor talent. Dus het is voor veel collega's ook gewoon een hele veilige omgeving om te werken, omdat ze gewoon erop kunnen rekenen dat er rekening wordt gehouden met wat zij nodig hebben.
Ja. En want ik kan me voorstellen, hè, dat heb je natuurlijk wel als je. Met bijvoorbeeld Sven Romkes van ABN AMRO is een van onze columnisten. En die is binnen ABN AMRO is hij bezig om die inclusiviteit te organiseren. En wat ik van hem hoor is dat hij zegt, nou, weet je, als ik eenmaal ergens in de landen iemand heb geplaatst en die doet het goed en die is leuk. En dan valt er heel veel schroom weg. En dan komen er meer banen. En ik kan me voorstellen dat dat wel een nadeel is. Als je iedereen bij elkaar zit. Want dan is het multiplier effect, het uitwaaier effect is wel minder.
Nou, maar het wordt wel gezien. Want okay. Het zijn natuurlijk wel collega's die gewoon, ik bedoel, ja, zo apart is het. Ze zijn niet apart gezet, hè?
Ze zitten niet in een donker hok met z'n allen. Nee.
Nee, precies. Dus de collega's zitten natuurlijk gewoon tussen andere collega's. Door de veelheid van beperkingen is dat soms ook gewoon zichtbaar. Als collega's over de gang lopen. En dat is natuurlijk gewoon wat je uiteindelijk nastreeft. Is dat gewoon normaler wordt. En sommige beperkingen zijn zichtbaar. Ja, jij en ik hebben ook beperkingen.
Ja, zeker.
Die zijn
zeker,
alleen niet altijd even zichtbaar. Maar dat gewoon een gegeven is en dat je daar rekening mee houdt. Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk waar je naar streeft. Maar vooralsnog zeg ik ook tegen de critici die zeggen, ja, maar jullie zetten die mensen eigenlijk apart en dat moet je niet willen door inclusiviteit. Dan zeg ik, ja, maar als ik het niet zou doen, zou ik deze mensen dan aan werk kunnen helpen? En op het moment dat je daar ideeën over hebt, sta ik daar open voor. Als we dat nog niet hebben, ja, dan doen we het toch nog maar even op deze manier.
Ja. Ja, en ik vind het eerlijk gezegd, maar nu ga ik. Ik ben natuurlijk presentator. Ik ben ongelooflijk onafhankelijk en ik heb geen mening. Maar ik heb hem stiekem toch. Ik vind het ook altijd zo'n non-discussie. Dan denk ik, ja, jongens, laten we eerst zorgen dat mensen überhaupt aan het werk komen. Op allerlei soorten en maten manier. En dan gaan we daarna wel weer kijken of dat nou de allerbeste manier is. Want ja, heel eerlijk, we weten het toch ook gewoon niet. Zoveel ervaring hebben we er met z'n allen niet mee.
Klopt.
Dus ik ben heel blij dat jullie deze weg hebben bewandeld. En dat je daarmee ook je ervaringen kunt delen. Martin, Is er nou iets in dat hele... Want jij hebt de hele ontwikkeling meegemaakt, van het binnenhalen van de mensen tot ze zorgen dat het allemaal lekker liep.
Ja.
Is er nou iets waarvan je zegt, nou, dat hadden we bedacht en dat was echt een stom idee. Dat moet je niet doen.
Nou ja, je moet sowieso gaandeweg fouten maken. Anders leer je ook niet van, dan heb je ook niet de grenzen opgezocht, denk ik. Het is vooral meer kneden nog aan wat we al gedaan hebben. Dus de opleiding, die organiseren we anders. Ze hebben een eigen opleidingsklasje, om maar even zo te noemen, waarbij ze iets meer tijd en ruimte krijgen om de stof eigen te maken. Want Martin zei het al, het is complexe materie. Dus bij ons hebben ze een vrije dag tussendoor om weer even de brein te resetten eigenlijk. Dat hebben we nog weer bijgekneed eigenlijk. Wat we ook misschien...
Want het was er eerst niet. Eerst hadden jullie gewoon hetzelfde tempo erin zitten.
Ja, we hebben
het
wel vanaf het begin zo gedaan. Maar dat was even aanpassen. Als je zegt, dat hebben we stom gedaan. Misschien is het toch nog een beetje voorzichtig bedutteling. Ook al wilden we dat niet.
Zoals?
Het is een vrij harde feedbackomgeving bij ons. En we wilden daar misschien nog iets te voorzichtig in zijn. Terwijl je denkt van... Eigenlijk heeft iemand daar gewoon veel meer mee. Dat je gewoon direct feedback krijgt over zijn functioneren. Direct on the spot. En daar kwets je hem niet per se gelijk mee. Maar dan weet hij waar hij aan moet werken. In onze eerste ronde, om maar zo te zeggen, hebben we daar nog iets te veel laten sudderen eigenlijk. En met de nieuwe ronde hebben we veel eerder ingegrepen. Waardoor mensen ook de kans krijgen om te draaien. En om iets aan te pakken. En we zien ook daardoor mensen beter opbloeien.
Want hoe ziet die feedback er normaal uit? Want ik doe dat ook wel eens op zo'n site. Weet je, ga je wat kopen en dan denk je, ik snap het niet helemaal. Dan heb ik weer een nieuwe microfoon nodig en dan ga ik chatten. En dan echt 3 minuten daarna krijg je een mailtje. Wat vond u ervan?
Niet zozeer feedback van de klant als meer wat wij als teamleiders signaleren in houding en gedrag bijvoorbeeld.
Okay.
Of in hoe je functioneert in je team. Daarnaast krijgen de medewerkers een soort mentor als ze op de werkvloer landen. Deze mentors hebben ook weer een aparte opleiding gevolgd om even iets meer door te vragen. Hoe zit je in je vel, et cetera. Die zijn ook wel vrij direct geworden inmiddels. Omdat ze daar ook wel in geleerd hebben van, daar hebben ze meer aan. Pak ze het beter op dan dat je het voorzichtig gaat brengen.
Mm-hmm.
Dus er is feedback op de materie, op de mails die ze maken. Maar ik bedoel veel meer eigenlijk de houding en gedrag die je vanaf het begin goed wil hebben eigenlijk.
Ja,
ja.
Mooi. We gaan straks verder praten met Marty en Martin. Tot nu toe gaat het goed met de één letter verschil van Zilveren Kruis. Over inclusiviteit. Ja, ze nemen natuurlijk een enorme bak aan ervaring mee. En daar maken wij graag gebruik van. Dus ik wil straks van ze horen van, ja, als je dit nou hoort en je wil wat doen, hoe pak je dat dan aan? Dus daar gaan we het straks over hebben.
Bepraten. Of meer programma's? people-power.nl.
We praten met elkaar over inclusief werkgeverschap en we hebben een mooi voorbeeld in de studio. Dat klinkt een beetje oneerbiedig, want het zijn gewoon twee leuke mensen die een mooi voorbeeld mee hebben genomen. Marty Paardenkoper en Martin van Beek. Beiden van Zilveren Kruis Achmea. En niet alleen maar hebben ze een mooi voorbeeld, maar we hadden het er net even tijdens het plaatje over stiekem. Ze willen ook dat meer mensen dit voorbeeld navolgen. Dus ja, dit hele blokje, deze komende 9 minuten en 33 seconden gaan we het hebben over, ja, hoe begin je er nou aan? Martin, laat ik maar eens bij jou beginnen. Stel je voor, hè, mensen horen dit.
Ja.
Iemand van een bedrijf en die denkt, briljant, ik wil dat ook.
Ja.
Hoe zorg je ervoor dat zij niet weer in dezelfde dingen fouten stappen waar jullie in gestapt hebben? Dat ze niet eens briljante dingen hoeven te verzinnen die jullie al bedacht hebben. Waar begin je?
Nou, je mag wel fouten maken allereerst. Hè? Want anders dan ontdek je niet hoe het in jouw organisatie werkt. Waar begin je? Begint met verbinding. It's about connection, not about perfection. Dat heb ik ergens gelezen. Het hoeft niet perfect te zijn gelijk. Verbinding maak je met allereerst van andere werkgevers om daarvan te leren. Je hebt eigenlijk in landelijk 2 kartrekker organisaties. Onbeperkt aan de slag en de normaalste zaak. Onbeperkt aan de slag organiseert hele leuke meet and greets tussen bedrijven en werkzoekende mensen met vooral talent en een arbeidsbeperking. Bezoek die eens. Ga eens gewoon connectie maken met die doelgroep in plaats van alleen maar over te praten. En ga ook gewoon beginnen. Haal die topper, die ambassadeur in huis die jij kan gebruiken. Waar Sven het eigenlijk net, die jij net noemde, ja, over had.
Of jij.
Ambassadeur in huis. Of meer.
Ben jij in de markt of niet?
Sorry?
Ben jij in de markt? Nee, Marty zit al nee te schudden natuurlijk.
Marty zegt nee. Ik ben altijd bereid om mijn ervaringen te delen met andere organisaties. Ja,
maar je hebt het heel erg naar je zin bij Zilverkruis.
Ik zit hartstikke goed.
Daarom, hartstikke goed. Haal zo'n topper in huis. Hoe belangrijk is dat? Dat er iemand is die zelf een beperking heeft. En die snapt waar die vandaan komt. En die ervoor gaat staan en die gaat rennen.
Ja, je ziet er wel het grootste verschil daarin zit. Het is ook uit onderzoek gebleken van iemand van de Tilburg Universiteit. Die onderzocht heeft hoe dat nou zit bij bedrijven op dit moment. En die zegt ook, als je binnen een bedrijf iemand hebt die een coördinatorrol vervult op dit vlak. Dan komen ze zoveel verder. En vaak zijn die coördinatoren, net als Sven, net als ik, iemand die met arbeidsbeperking al wat soul searching gedaan hebben, om maar zo te noemen. En al weten waar ze staan, hoe ze dat kunnen uitdragen. Ik denk wel dat het heel veel ingeprent vooroordelen wegneemt bij de werkgever, bij de collega's. En zo'n rolmodel heeft wel een uitwaaierend effect, absoluut.
Ja, want ik kan me heel goed voorstellen dat, ik weet dat nog wel van jaren en jaren geleden, toen ik zelf nooit contact had met mensen met een beperking. Dat is wel ondertussen wel heel lang geleden. Toen ik voor het eerst, Jacco, die is ook bij ons komen werken, toen is een jongen in een rolstoel. En dat ik dacht, toen ik hem zag, dacht, oké, hoe ga ik dit doen? Dus je voelt je op een of andere manier onzeker. Het slaat nergens op. Ook dat gevoel had ik gelijk. Ik dacht van, hé, wat gebeurt mij nou, joh? Ik ben er zoveel rationeel mee bezig geweest. En toch, op het moment dat je dan iemand tegenkomt, dan denk je toch even, oh, dus anders, hoe moet ik me gedragen? En ik kan me heel goed voorstellen dat het contact met iemand zoals jij, dat het wegneemt. Dat je denkt, oh, nou, dat is gewoon een hele leuke, enthousiaste, blije, positieve, kritische jongen. Dus doe er maar een blik.
Zo'n meet-and-greet bezoeken helpt heel erg. Ik zag op een gegeven moment bij iemand die in rolstoel zat, gewoon de rolstoel niet meer. Omdat iemand gewoon zoveel uitstraling had en zichzelf zo goed verkocht eigenlijk aan mij. Wauw, denk ik dan alleen maar.
Mooi. Nou, dat is in ieder geval dus zoek een Sven of een Martin. Die hebben we alvast. Marty, wat moeten mensen doen?
Ja, ik zou het punt van Martin nog wel willen aanvullen met een paar dingen die eraan vooraf gaan. Want uiteindelijk moet een organisatie het ook echt willen. Want het is geen kwestie van of het kan of niet. Daar ben ik steeds meer achter. Maar de vraag is wel, willen jullie het echt? Mm. En ik denk dat het helaas nog wel eens vaak voorkomt dat we wel zeggen dat we het willen. Maar vervolgens zoveel praktische bezwaren gaan zien dat we het toch niet doen. Dus ik denk dat je in je organisatie, als je bijvoorbeeld ook HR-manager bent, gewoon echt op zoek moet gaan naar mensen die dit met jou willen. En dan ook zeggen, oké, we gaan ervoor. En waar ga je dan voor? Begin dan te zoeken naar plekken in je bedrijf waar je mensen met een beperking zou kunnen plaatsen, wat echt gewoon de core business van je bedrijf is. En daar mag wel een beetje creativiteit en gewoon breed denken bij komen kijken. En zoek dan gewoon ook plekken waar je ook echt gewoon mensen nodig hebt. Want wij hebben bijvoorbeeld ook de afweging gemaakt. Wij hebben een hele grote afdeling declaratieverwerking. Ook dat type werk zou zich heel goed lenen voor mensen met diverse beperkingen. Maar dat is een functie die in krimp zit. Waar we ook met regelmaat toch nog afbouwen. Ja, als je dan met zo'n soort team gaat beginnen, dan is er absoluut geen draagvlak. En daar heb ik ook begrip voor bij de collega's daaromheen. Dus ik denk dat je aan de ene kant gaat het natuurlijk om het zoeken van kandidaten. Maar daarvoor is het minstens zo belangrijk om draagvlak in je organisatie te creëren en een paar key spelers die ook besluiten kunnen nemen en ook een beetje over budget gaan, die zeggen ja, ik ben ook wel bereid om in de aanloop daar ook gewoon een investering in te doen.
Ja. En hoe heb jij die dan gevonden? Want dat is wel een interessante, hè? Draagvlak, bij alles wat wij doen komt altijd weer langs. Draagvlak, mensen moeten het willen, anders hoef je er niet aan te beginnen.
Ja, dat is echt een persoonlijke zoektocht. Dus wij hadden destijds een directeur klantcontact die zei, ga dat maar doen bij ons, willen jullie helpen? Ik heb wat capaciteit geleverd, zij heeft wat capaciteit geleverd. En altijd met het doel dat deze groep structureel gewoon gewoon zou gaan leveren.
En dus waarom wilde zij dat? Wat was het? Ja,
uiteindelijk zie je toch wel dat je dan mensen moet hebben die daar gewoon ook persoonlijk wel iets mee hebben. Ik heb van huis uit meegekregen dat dit leven heel veel kansen biedt en dat je je ambitie moet nastreven, maar dat je ook oog mag hebben voor mensen die het wat minder hebben getroffen door simpelweg de plek waar hun wieg staat of wat mensen hebben meegemaakt of wat ze iets overkomen. Dat is mijn persoonlijke motivatie. De huidige teamleider die heeft ook uit de privésfeer gewoon dingen gezien en zegt, nou ja, dat is toch niet nodig. Maar soms is het ook zo dat mensen gewoon een enorme hekel hebben aan vooroordelen. En wat je net al in jouw voorbeeld zei, ik betrap mij er ook op. Op het moment dat iemand een beperking hebt, voor je het weet heb je een vooroordeel over andere dingen die die persoon wel of niet zou kunnen. En daar gaat het vaak in het denken fout. En er zijn gelukkig heel veel mensen die zich daar actief tegen willen verzetten.
Ja. Mooi. Ja.
En eigenlijk is Marty ook dus ook zo'n ambassadeur die je nodig hebt, hè, in een organisatie.
Ik zie het alweer. Jullie gaan nooit meer uit elkaar gewoon.
Ook de Marty heb je eigenlijk nodig.
Ja, mooi. Maar ik vind dit wel een cruciaal. Dus zoek niet alleen de mensen die je nodig hebt omdat ze toevallig de positie hebben of het mandaat of het budget. Maar zoek ook de mensen op die er iets mee hebben. Die zelf, ik weet nog, toen ik ooit nog mijn detacheringsbureau voor mensen met een beperking had. Het ging altijd het makkelijkst bij mensen die zelf iemand in de familie hadden. Ja. Want dan, en heb ik ook uitgebreid altijd met mijn klanten over gehad. En die zeiden, ja, weet je, ik weet gewoon hoe zwaar het is en hoe lastig het is. En die vooroordelen, hoe erg het is dat je zo vaak afgewezen wordt of die kansen niet krijgt. Dus dat is helemaal niet erg om daar gebruik van te maken. Dat klinkt gebruik van maken.
Sterker nog, je hebt het
zo,
heel hard nodig. Ja. Wil je zoiets van de grond krijgen?
Ja. Alright. Nou, dus die hebben we. Dus we hebben een ambassadeur. Eigenlijk stiekem twee. Hè? Want het is wel fijn dat je een ambassadeur hebt die zelf een beetje uit de doelgroep komt. Maar je hebt ook een interne ambassadeur nodig. En je hebt draagvlak nodig. Nou, dat heb ik geregeld bij deze. Als jullie luisteraar. En dan?
Beginnen.
Ja, beginnen.
Gewoon gaan
waar
beginnen.
Waar dan? Maar wat moet ik dan doen? Moet ik eerst mensen gaan halen? Moet ik eerst werk
begin met
gaan
functies. Hè? Dus wat ik zei, begin met de functies waarvan je denkt, nou, dat zou voor ons gewoon mogelijk moeten zijn. En dat is misschien ook nog wel een oproep voor veel kennisbedrijven. Want daar hebben we natuurlijk heel veel van in Nederland. En daar is dan al snel het geluid. Voor ons is het heel moeilijk, want wij hebben heel complex werk.
Ja.
Dat klopt wel, want veel van het uitvoerende werk is uitbesteed. Zorg dan in ieder geval dat je in je contracten zorgt dat jouw contractors wel een x-aantal mensen met een beperking in dienst nemen. Maar dat is relatief makkelijk te regelen. Maar ga toch gewoon creatief op zoek naar functies in jouw core business waarvan je zegt, ja, daar ga ik er gewoon eens een aantal van mentaal vrijmaken. En misschien ook gewoon informatie vrijmaken om mensen met een beperking een kans te geven.
Wat is het volgende voor jullie? Wat is de volgende stap? Want jullie zijn nog niet klaar, toch?
We zijn nooit klaar. Kijk, hier gaan we gewoon mee door in Leiden. Wij zitten op verschillende locaties. Ja. Wij zitten nu ook nog in Zwolle. Daar gaan we over een paar jaar weg. Dus wij gaan naar andere Achmea-locaties. Dat houdt in dat wij voorzien dat ook op dat moment een flinke afstap in personeel weer betekent op allerlei vlakken. En dat maakt dat we nu aan denken zijn, nou, kunnen we een tweede initiatief starten in de regio waar we dan naartoe gaan? Omdat we voorzien dat er dan dus weer kansen komen en dan dus ook momentum is. Om te kijken of we daar nog meer mee kunnen doen. En tegelijkertijd blijven we ook gewoon parallel aan dit team ook individueel mensen met een beperking een kans geven. Maar dat is vaak wel, dan moet je heel veel mensen hebben die het willen voor één plaatsing. Dat moet je vooral ook doen. Maar hiermee kunnen we gewoon wat grotere slagen maken.
Ja. Maar ik hoor je ook zeggen, gebruik ook zo'n natuurlijk verandermoment als zo'n verhuizing. Want dan moet je toch nieuw dingen op gaan zetten om dan dit erin te brengen.
Ja, klopt.
Dat vind ik ook wel een hele mooie. Dus dat zou ik dan in kaart gaan brengen bij mezelf. En denk van, ja, weet je, waar wordt een nieuwe business opgestart? Of waar gaan we verhuizen? Of waar is er een enorme tekort? Ook dat is weer, daar gaan we het volgende week over hebben.
Ja.
Over de tekort op de arbeidsmarkt. Daar mogen we ook alweer over praten. Daar kan me ook wel voorstellen dat je zegt van, oh, weet je.
Dat gaat helpen. Ook dat is een momentum.
Ja.
Want op een gegeven moment is het ook zo dat je niet met talent kunt strooien. Want het is gewoon schaars. Dus in die zin denk ik ook dat er wel betere tijden aankomen voor deze doelgroep. En je mag ook ons bellen. Wij zijn natuurlijk Zilver Kruis, een zorgverzekeraar. Dus wij denken ook met klanten mee als het gaat om inzetbaarheid van medewerkers. Nou ben ik manager HR van Zilver Kruis. Hè, dus ik zit niet in het commerciële team. Dus misschien wel des te beter. Mag je ook een van ons bellen om gewoon eens mee te denken. Doen we graag.
Leuk.
De commerciële partijen hoeven me niet te benaderen. Want dat is altijd het nadeel van zo'n blog. Reïntegratiebedrijven zijn. Maar zeker gewoon collega werkgevers. Denk, ja, laten we gewoon de krachten verenigen. En de fouten die wij hebben gemaakt, hoef je niet per se nog een keer te maken.
Nee. Nou, hartstikke mooi. Martin, aan jou de uitsmijter.
De uitsmijter?
De uitsmijter is aan jou. Want we zijn alweer bijna door, nou, in ieder geval door jullie tijd heen.
Wat verwachten jullie van een uitsmijter?
Van een uitsmijter? Nou, dat die prachtig inzichtelijk is. Maar ik ga je helpen. Ik ga je helpen. We hebben de participatiewet. Die hebben we. Die heeft ook bij jullie vast een klein beetje geholpen. Al is het maar... Niet, Martin, helemaal niet. Dus was het er al?
Ik vind het totaal niet relevant.
Oké, nou, dan gaan we het niet hebben.
Maar okay. Maakt niet uit.
Ik kan je zeggen, heel veel bedrijven heeft het wel geholpen. Het heeft in ieder geval gezorgd dat het wat hoger op de agenda staat. We hebben straks een nieuw kabinet. Of sterker nog, we kunnen nog een beetje invloed hebben. Mm-hmm. Wat moeten ze daarmee doen? Moeten ze die wet in de vuilnisbak gooien? Moeten ze hem aanpassen of moeten ze hem houden zoals die is?
Er is nu een aanbeveling gedaan van 10 aanpassingen vanuit werkgevers gezamenlijk. Vanuit de normaalste zaken, VNO, NCW. Dat zou heel fijn zijn als die 10 aanpassingen gedaan worden. En een van die belangrijkste aanpassingen vind ik zelf is dat je niet meer kijkt naar het vinkje dat iemand achter zijn naam wel of niet heeft. Ik heb geen vinkje achter mijn naam. Dus ik zou officieel niet meetellen.
Ach,
en ja. Wij doen daar niet aan bij Achmea. Dus wij doen niet mee aan vinkjes. En ik zou het tof zijn als meer bedrijven er zo in staan.
Mooi. Nou kijk, dat is een uitsmijter.
Dank je.
Dank jullie wel. Martin Paardenkoper en Martin van Beek van Zilveren Kruis Achmea. We gaan jullie een beetje in de gaten blijven houden. Dat doen we met iedereen hoor. Maar ik vond het fijn dat jullie hier waren. En we spreken elkaar vast een volgende keer. Straks gaan we bellen met professor Rick van Baren. Die heel veel verstand heeft van gedragsbeïnvloeding. En die gaat ons een beetje helpen om ervoor te zorgen dat... Stel je nou voor, je hebt in je organisatie vast allerlei programma's... om mensen aan het ontwikkelen en opleiden te krijgen... Ja, hoe zorg je er nou voor dat mensen dat ook daadwerkelijk gaan doen? Dat ze die opleiding gaan doen, dat ze gaan investeren in zichzelf. Daar gaat hij jullie bij helpen. Hoor je straks.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Ja, elke maand bellen wij met onze favoriete hoogleraar Rick van Baren. Hoogleraar in de gedragsbeïnvloeding. En dat is een onderwerp, dat is onuitputtelijk. Daar kun je maar over door blijven praten. En dat doen we ook zeker. Rick, welkom. Leuk dat je er weer bent.
Dank je.
Ik vertelde het net al eventjes in mijn aankondiging voor het plaatje. Er zijn natuurlijk... organisaties heel erg bezig met het ontwikkelen van hun mensen. Enerzijds omdat het verstandig is en goed is voor mensen. Anderzijds zeker ook omdat het gewoon hard nodig is. Want ja, de wereld verandert snel. Dus wij moeten mee veranderen en meeleren. Ja, de grote vraag is wel alleen. Ja, iedereen is druk. Iedereen heeft van alles om nog wat te doen. Hoe zorg je ervoor dat mensen daadwerkelijk aan de slag gaan? Door bijvoorbeeld een opleiding te volgen.
Ja, dat is een belangrijke, hè. Want het gaat niet alleen om de versnelling die er plaatsvindt. Dus het is niet alleen om je skills bij te houden. Maar volgens mij heeft het ook met automatisering en robotisering te maken. Dat je op een gegeven moment echt toegevoegde waarde moet hebben. Boven zaken die allemaal gemechaniseerd kunnen worden. Hè?
Ja.
Dus, en dat is best wel een actueel iets. Ik bedoel, die ontwikkelingen gaan zo snel. Dus dat je je toegevoegde waarde als mens kan blijven houden, dat is een reëel iets.
Ja.
Het is belangrijk dat mensen zich ontwikkelen op dat vlak. Ja. Want anders zit je straks met een heleboel mensen die je niet in kan zetten. Die eigenlijk veel te duur zijn om in te zetten.
Ja.
Dus hoe regel je dat? Ja, dat is fascinerend. Hè?
Ja, het grappige is dat helemaal aan het begin van het eerste uur, daar was mijn fijne collega Doekes, die was daar even ingedoken. En toen kwamen we ook een beetje daarop, hè, dat er heel veel aan het veranderen is en aan het verdwijnen is. Maar dat we ook een beetje op de half filosofische vraag kwamen. Ja, wat is onze echte bijdrage? Dat kan ook heel mooi zijn natuurlijk. Hè, dat we worden gedwongen door die automatisering op zoek te gaan. Wat is nou die echte menselijke waarde, die echte menselijkheid die wij hebben, die altijd hetzelfde zou blijven? Dus ik vind het ook wel weer leuk.
Ja, nee, ik ook. Ik vind het ook mooi. En er zullen heel veel dingen zijn die je als mens toevoegt. Maar ik denk dat uiteindelijk heel veel zit op het puur menselijke. Dus het sociale, het emotionele. Meterperspectief kunnen hebben. Dingen kunnen overzien. Dingen als intuïtie. Volgens mij zit daar ben je nog steeds vrij uniek in.
Ja.
Ik denk dat zijn toch wel hogere aggregatieniveaus van denken. Dus ik denk dat het denken aan zich, dat complexe denken steeds belangrijker wordt.
Ja.
En dat is wel mooi. Dus,
ja.
En dat heeft voor onderwijs allerlei gevolgen. Maar mensen die er nu in zitten, ja, die zullen zich toch moeten ontwikkelen. En het grappige is dat iedereen dat snapt als je dat vertelt. Maar als je kijkt naar hoe vaak mensen daar nou gebruik van maken, dat best tegenvalt. Hè? Dus dat er zowel aan de bedrijvenkant de stimulatie een beetje halfzacht is. We snappen het wel en we zetten een budget in, of we stellen de mogelijkheid in, of we stellen een programma in. Maar het wordt meestal niet zo gedaan dat het ook echt gebeurt. En vanuit de werknemers zie je dat er toch allerlei bedenkingen, vaak onbewuste bedenkingen zijn om het te doen. Echt gewoon de klassiekers als scepticisme van heb ik daar wel tijd voor, ik ben zo druk, dat ze het zien als iets wat niet bij het werk past, maar dat iets extra's is en dat ze daar dus geen tijd voor hebben. Of dat ze een soort weerstand hebben tegen het systeem, de systematiek waar het in zit. Dat het programma ze niet bevalt of dat ze het idee hebben dat het moet of wat dan ook. Mm-hmm. Maar je ziet in behoorlijk veel bedrijfstakken zie je dat het echt achterblijft, de ontwikkeling.
Het schijnt ook dat heel veel van die opleidingspotjes, zeker van de, van de branches en zo, dat die overvol zitten. Omdat er gewoon te weinig gebruik van gemaakt wordt.
Ja, dat is ook zo. Want het is iets waarvan je kan bedenken, daar heb ik wat aan, maar je ziet het niet helemaal voor je. Oké, als ik dan die opleiding doe, wat gebeurt er dan? Wat levert het mij op? Het einddoel is toch best wel moeilijk. Dat moet je eerst ondergaan voordat je dan weet wat je precies leert. En ik denk dat het heel erg gevoelig is voor uitstelgedrag. Zeg maar, dat begrijp ik. Ja, dat zou ik moeten doen. En dan doe je het niet. Ja, ja. Dus het gaat, volgens mij is is op zich de infrastructuur wel goed. Maar het gaat erom hoe benader je die medewerkers. En hoe belangrijk vind je het als werkgever. En daar is al veel te winnen.
Ja, want het is een lange termijn ding. En dat zijn natuurlijk, dat sneeuwt toch vaak onder in de waan van de dag.
Ja, precies. En je zult het acuut moeten maken. En je zult, ik denk dat je zeker met anti-weerstandstechnieken veel kan in dit geval. Dus die scepticisme die kun je aanpakken. Dus dat mensen twijfel hebben van ja, heb ik de tijd wel, heeft het wel zin? En daar kun je mensen in overtuigen. En die inertia, het is ook te vrijblijvend in feite.
Maar even, dus Rick, even voor de mensen die niet altijd naar jou luisteren. Je moet even die weerstandstechnieken, dat is volgens mij zijn er vier weerstanden toch? Je moet even een overzicht voor ons creëren welke vier dat zijn.
Ja, in mijn optiek zijn het er drie, maar
sorry, ja, zie je? Daar zie je alweer. Ik had er alweer één in mijn hoofd bijgeplakt.
Ja, maar ik geloof hem vast als je hem zegt, hoor. Je hebt de emotionele weerstand, opstandigheid, reactance. Dat betekent dat die is echt tegen de bron van, jij bepaalt niet wat ik moet doen. Ja. En dat kan al zitten in een werkgever-werknemersrelatie, gewoon omdat je ontevreden bent met je plek. Maar die zou iets minder relevant zijn. De tweede is meer scepticisme, dat is een soort onzekerheid van, ja, is het wel nodig? Is het wel verstandig? Heb ik daar wel tijd voor? Dat is het ja-maar-gedoe. Mm-hmm. En ja, maar zal het, kan het wel? Lukt het wel? Heeft het wel zin? En dan de derde, dat is eigenlijk de meest hardnekkige, dat is de inertia. Dus het wel zien, het er wel mee eens zijn, maar de stap niet nemen. Oh. En dat klinkt, als je erover praat, klinkt dat eigenlijk heel onlogisch, want je wil iets. Maar dan doe je het. Maar als je gewoon naar mensenleven kijkt, dan zijn er talloze momenten waarop je iets wil, maar het niet doet. En dat is zeker bij lange termijn zaken is dat een hele belangrijke. He, dus die morgen, je hebt altijd iets acutes te doen. En daar zul je toch echt, daar moet je doorheen breken. En eigenlijk de enige manier om daar echt doorheen te breken is met op het moment plannen. Dus je moet de energie pakken van dit wil ik, dit snap ik. Ja, dat heeft zin. Die scepticisme haal je weg. Dus als je die opleiding doet, nou dan ben je weer een stap verder. Kun je weer meer, kun je weer verder ontwikkelen. Wie weet ga je wat hoger in je salaris, allemaal van die dingen. En dan mensen niet loslaten totdat het gepland is.
Oké, maar laten we even doorheen gaan. Want jij zei, die laatste is die inertia is het lastigste. Die doen we als laatste. We beginnen bij die eerste, bij die emotionele. Want ik kan me best voorstellen dat als jij jarenlang gezegd is, ja, je moet produceren, bla bla bla. Er is crisis geweest. Er is helemaal geen ruimte, geen tijd geweest voor opleiding. Was geen budget. En nu moet het ineens weer. En dan kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, nu moet het ineens wel. Dag.
Ja, dat is ook zo. Ja. En het enige wat daar helpt is, het enige wat je kan doen is uit de bij-zij-stand. Dus je zult daar op een of andere manier een collectief, het moet een oplossing zijn voor een collectief iets. Wij zorgen er samen voor dat jij straks niet in de shit komt. In plaats van, jij moet van mij die opleiding doen. Okay. Dus je moet daar, ik vind op dat vlak van Smart, vind ik Martin Luther King echt een briljant iemand. Die wij-zij-denken omruilde in wij naar de toekomst. En dat kun je op veel kleinere schaal ook in bedrijven doen. Het moet duidelijk zijn, ik doe het niet voor jou. Wij doen dit wij doen dit voor jouw ontwikkeling.
Ja, dus die emotionele weerstand, daar ga je eigenlijk tegen in door een emotioneel mooi vergezicht te zeggen. Kijk, daar gaan we samen naartoe. Dat is de I have a dream aanpak.
Ja, je moet gewoon zorgen dat mensen niet het idee hebben, oh, bepaal jij dat. Het moet meer zijn, ik help jou om jouw doel te bereiken.
Okay, dan gaan we naar, we lopen een beetje in de tijd, Rick, dus ik ga gas geven. Sceptisch. Hoe pak je dat aan?
Dat is eigenlijk onzekerheid. Dus dat geef je aan door iets wat op garanties lijkt. Okay. Iets van, heb ik wel tijd. Nee, dit kan naast je werk. Dit is onderdeel van je werk. Dit hoort bij je werk. Dat kan ook in de tijd van je werk. Dus dat je dat faciliteert, dat die zaken eruit zijn.
Dat je gewoon zegt, ik heb een uurcode voor opleiding en daar moet je uren op schrijven. Dus je moet gewoon, we hebben daar tijd voor gereserveerd, dus dat komt goed.
Ja, het mag. Ja, precies. Ja. Die twijfel wegnemen. Arm op de schouder. Garantietje geven. Dit komt goed. Maak je geen zorgen. Doe het maar gewoon. Ja.
En de laatste, want dat is de lastigste in inertia. Dat vinden we zo raar.
Ja, en die inertia, die moet je op het moment dat je ermee praat. Dus dat je met je leidinggevende of wat dan ook zit. En er wordt een planning. Je moet gewoon, als allebei dat doel hebben aan het einde van dit gesprek, hebben wij de opleiding gekozen, de startdatum gekozen. Dus die zal een deel in de voorbereiding al mee moeten geven. En dan moeten er gewoon knopen worden doorgehakt. Dan moet je een moment voor pakken om met iemand te zitten en die knopen door te hakken. Dat werkt op deadlines, dat is niet anders. Okay. Anders stuit het alleen maar uit. En wat ik heel belangrijk vind, en wat in al die drie de weerstanden nog wel meegegeven moet worden, is dat je mensen goed laat nadenken waarom ze het eigenlijk willen. Wat zijn nou de redenen waarom je dit zou willen? Waarom is het goed voor jou? Ja. Als je die why helder hebt en dan ga je dat plannen en dan ga je het kiezen, dan zit er goede energie erin.
Mooi. Ik ben blij dat we weer terug zijn van vakantie allemaal. Want het is weer een feest om met je te bellen, Rick. Dankjewel voor deze Rick's routine. En wij spreken jou volgende maand weer.
Ja, dankjewel. Hey, veel plezier nog.
Bye bye. Ja, zo komen we aan het einde van deze 2 uur People Power. Het was een feest. We redden het allemaal weer net in die 2 uur. Misschien wordt het alweer tijd voor de 3e uur. Het volgende ploeg staat alweer te trappelen. Het enige waar ik jullie nog mee op pad wil sturen is dat we volgende week weer een uitzending hebben tussen 3 en 5 op New Business Radio. En de volgende week gaan we het hebben over, in ieder geval over de arbeidsmarkt. Want de werkloosheid neemt hard af. De krapte slaat ook alweer toe. En toch blijven er ook groepen die het ongelooflijk lastig hebben op de arbeidsmarkt. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat is er gaande? Hebben we allemaal zitten slapen tijdens de crisis? Of is dit de werkelijkheid waar we nou toevallig last van hebben? Dus ik spreek je graag volgende week. Maandag 3 uur, People Power.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl